Hoe maak ik van ons VMware-platform een on-prem AI-platform? Lenclen, NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenclen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
Welkom bij de Technoloog.
Nummer 200, Herbert.
Ja.
Feest, hè?
Feest. Eigenlijk moet er nou een champagnekurk knallen of iets dergelijks. Hè?
Of juist niet.
Omdat we nu niet een speciaal evenement organiseren, hebben we ook helemaal niks gedaan hieraan.
Nee.
Hè?
Nee. Ik vind het ook heel mooi gewoon niks doen.
Dat is ook wel waar. Eigenlijk hadden we ook helemaal niks over moeten zeggen.
We knippen dit eruit. Ja. Gewoon beginnen, inhoud.
Welkom Ben.
Ja, Herbert, welkom. We hebben Rikkie Gevers.
Welkom Rikkie Gevers.
Welkom.
Daarom. En we gaan het hebben over staatshackers en verkiezingen.
Ja, ook heel explosief trouwens.
Ook vreselijk explosief. Wat is dan nog meer explosief? Corona bedoel
ik? Nee, de 200ste uitzending.
Oh, die wordt explosief jongen vandaag.
Oh. We gaan knallen.
Ja.
Ja. Ja. Je was onlangs ook te gast in Digitaal. Dat is nog maar een week geleden. En hebben we dit in het kort besproken.
Ja.
Maar het is heel belangrijk om het langdurig te bespreken. Want er staan grote belangen op het spel.
Ja, dit onderwerp verdient een lange uitzending.
Er zijn interessante mechanismen werkzaam.
Ja.
En nou goed, dat gaan we bespreken. Er was een onderzoek van Microsoft recentelijk. En dat vertelde over hackersgroepen. Zij noemden ze strontium. Welke ook weer nog meer? Fosforus.
Borium. En, even uit mijn hoofd.
Borium, echt waar?
Ja, of zeg ik het nou verkeerd? Ik heb ze zirconium.
Zirconium.
Ik heb hem hier opgeschreven, ja.
Strontium, zirconium. Strontium waren de Russen, zirconium waren de Chinezen. En fosforus waren de Iraniërs.
Ja. Dat zijn de drie belangrijkste staatshackers die wij hier in Nederland hebben.
Ja.
Mag ik? Of, ik zeg trouwens ook in Nederland en vooral dus ook in het buitenland.
Dat is wel aardig, want ik kwam gisteren Boor van Dijk tegen van AMG. Doet er verder niet toe, maar ik vertelde dat jij kwam. Hij zegt, oh, gaaf, dus gelijk enthousiast. En ik zeg, hoezo? Hij zegt, nou, ik wil heel graag van hem weten. Dat heeft hiermee te maken. Hebben Amerikanen ook staatshackers naar Europa toe? Dat wil hij weten.
Ja, precies wat ik ook wilde weten. Of naar Rusland en China.
Ja, precies.
Of Iran.
Ja, nou, wij zijn bondgenoten. En
zei hij lachend.
Ja, nee, het leuke is dat ik ben vooral geïnteresseerd in onze echte vijanden. Ik ben natuurlijk ook met een Europese pet zit ik eigenlijk een beetje hierop. Dus voor mij technisch gezien is de uitdaging ligt vooral in de partijen die ons echt keihard aanvallen. Maar de Amerikanen doen dat ook. En dat is natuurlijk een beetje via Snowden eigenlijk naar buiten toe gekomen.
Precies, dat het ook geen lievertjes zijn, zou
ik
zeggen.
Ja, en het voordeel van die Amerikanen is dat wij dus als bondgenoten met elkaar omgaan. Dus wij delen heel veel informatie. Dus een heleboel hoeven ze eigenlijk niet op de stoute, om het even stoute manier te noemen, te verkrijgen. Maar je ziet, via Snowden hebben we eigenlijk dus gezien dat ze dat dus wel doen. Het verschil zit er maar alleen in dat wij niet zo heel veel gevaar lopen wanneer een Amerikaan bijvoorbeeld ons netwerk hackt. En dus de interesse ook een stuk minder is. En ik denk dat dat de reden is dat ook dus bijvoorbeeld bij mij de focus daar echt een stuk minder op is.
En alle intellectuele eigendommen die rond Eindhoven bijvoorbeeld worden gemaakt, dat is toch wel boeiend voor de Amerikanen?
Ja, dat is zeker heel boeiend. En de meeste van die bedrijven hebben een Amerikaanse tak. Dus die zijn al behoorlijk verweven met de Amerikaanse economie, hoor.
Ja.
Maar bij dat soort bedrijven zie je dan vooral Chinese jongens
langskomen. Ja, dat hebben we vaker gehad hier.
Ja, ASML is bijvoorbeeld daar een voorbeeld van.
Ja.
En dat onderzoek heb ik gedaan. En daar heb ik ook die Chinezen dus gevonden die daar binnen zaten. Dus dat is een van de eerste zaken eigenlijk in Nederland geweest die uiteindelijk ook in de publiciteit is gekomen.
Nou, ik wil hier gelijk, als het kan, de diepte over ingaan.
Uiteraard.
Wat heb je gedaan? Hoe heb je dat ontdekt?
Wanneer ook weer?
Want dat was een jaar geleden, anderhalf jaar geleden?
2014.
Zo lang al?
Ja, 2014.
Maar pas
dus 6 jaar geleden alweer. Nieuws. Klopt inderdaad. ASML, dat is een tweede verhaal inderdaad. En dat is de Amerikaanse tak. En daar werd dan gespioneerd door personeel wat daar aanwezig was. Dus dat is net even een ander verhaal. Wat ik kan vertellen over dit verhaal is dat op een gegeven moment merkte ASML dat er mensen binnen waren. En het is zo gegaan, ASML had een Amerikaanse tak hadden ze opgekocht. En dat is een bedrijfje. Ik weet even niet meer uit mijn hoofd hoe dat bedrijfje heet. Maar die hadden de IT security, zeg maar, goed op orde. Dat zijn mensen die ik toevallig, die daar werkten, ook ken. En die ken ik dan van allerlei hackersconferenties. Nou, dat zijn hele goede jongens. En wat ze deden was de twee netwerken daar in elkaar vlechten. En die Amerikanen zeiden ineens, ik krijg nou wat. We zien ineens allemaal aanvallen vanuit jullie netwerk naar ons toe komen. Nou, dat waren dus die Chinese hackers die probeerden vanuit het netwerk van ASML gelijk die nieuwe partij binnen te gaan. Dat is toevallig gegaan. Het is niet zo dat ze al die tijd al in het netwerk van ASML zaten. Maar toevallig werden die twee netwerken op dat moment aan elkaar toegevoegd. En toevallig waren op dat moment die Chinese jongens bezig om binnen te komen bij dat netwerk. En
hoe deden ze dat? Hoe wilden ze binnenkomen?
Ja, ze zijn binnengekomen via een lek in een VPN. Een VPN is zeg maar dus die aan de poort staat. Ja, en dat is wat die jongens heel vaak zien. En dat hebben we laatst met Citrix bijvoorbeeld gedaan. Die hackers wachten tot er een bepaalde kwetsbaarheid uitkomt. En dan hebben ze een bepaalde timeframe om heel snel zo'n bedrijf binnen te komen. Nou, dat is hier dus ook gebeurd. Dus ze hebben credentials kunnen harvesten, zoals dat dan heet, van medewerkers. Daarop hebben ze ingelogd. Ja. Ja. En vervolgens nemen ze het hele netwerk over. En het leuke van waar je die Chinezen dan aan herkent is dat ze een aantal modules eigenlijk geïnstalleerd hebben. In dit geval op de Exchange server, dus de Outlook Exchange server. Het leuke van een Outlook Exchange server is dat die altijd aan de buitenkant van het netwerk staat. Want mensen moeten extern kunnen inloggen daarop. Ze moeten bij een mail komen. Dus dat is een heel fijn plekje, zeg maar, om dataverkeer het netwerk te laten verlaten. En wat ze hier hadden gedaan, dit is letterlijk hoe het onderzoek gegaan is, hoor. En dat is ook heel leuk. Want zo gaan die onderzoeken gewoon. Op een gegeven moment zag ik één pagina. En dat was de error.aspx op de Exchange server. En daar ging heel veel dataverkeer overheen. En dan moet je je voorstellen dat ik daar met collega's zat. En ja, die errorpagina, die wordt wel eens geraakt. Hè, want iedereen klikt wel eens op een verkeerd linkje.
Dat is een pagina die je krijgt als je als er iets
fout
gaat. En er valt niks te tongen.
Ja, als er ergens iets niet helemaal klopt, dan ga je naar die pagina. En dan staat er 404 of er staat link doet het niet. Zo'n heel klein berichtje. Heel weinig data in ieder geval. En ik zie dat. En ik zie dus gelijk dat de hoeveelheid bytes, zeg maar, die daar heen en weer gaan, gewoon niet kloppen. Dus een heel klein detail is dat. Maar mijn ogen vielen direct op. Dus toen ben ik verder gaan kijken. En toen bleek dat nu exact de pagina te zijn waarover ze hun data heen en weer sluisten.
Wow.
Dus ja, normale mensen die naar netwerkverkeer kijken, ja, die pagina die wordt altijd wel geraakt. Dus dat valt niet zo heel snel op. Het enige discrepantie was dus de hoeveelheid bytes die daar overheen ging.
Ik ga je nu even onderbreken, want we gaan eigenlijk alweer veel te hard. We hebben namelijk nog eventjes een mededeling te doen, zoals je weet.
Ja,
ben.
Ik zie ja dat weet tijd. Ik. Ja, ik was het bijna vergeten.
En het grappige is dat het in deze context valt. Het gaat namelijk over Defensie. Het is een oproep aan mensen die goed zijn in techniek. Die luisteren naar ons, dat is duidelijk. Als je goed bent in techniek, dan kun je namelijk burgercollega worden bij Defensie. Dan ben je dus geen soldaat, je bent geen beroepsmilitair, maar je bent gewoon burger. Je werkt samen met militairen. Bijvoorbeeld aan robotica, bijvoorbeeld aan slimme logistiek. Hybride quads, wisten jullie dat Defensie hybride quads gebruikte? Ik probeer
wat houdt het in dan?
Nou, volgens mij is dat zo'n vierwielige motorfiets.
Ja?
Maar dan eentje die geen lawaai maakt. Ik zie ze bij ons in de Achterhoek wel eens.
Oh, zo, dat bedoel je met hybride. Okay.
Ja, maar goed, rare dingen. Maar blijkbaar hebben ze een taak in het leger. Of bijvoorbeeld het onderhoud van de F-35. De Joint Strike Fighter is ook een aflevering van de Technoloog over. Dus kijk die even na voordat je solliciteert.
Luister.
Dus als je het wat lijkt om je specialisme op die manier in te zetten, dan kun je naar, en hier komt het, werkenbijdefensie.nl/burgermedewerker.
Mag ik één ding aan toevoegen?
Ja, daarna herhaal ik het nog een keer.
Oh, nee, doe maar. Oké. Okay. Nee, ik zit in de jury van de Dutch Interactive Awards. En daar was Defensie, de Werken bij Defensie site, was toevallig een van de deelnemers. Dus ik moest beoordelen, is dit een goede actie? Ik mag niks over de uitslag zeggen natuurlijk.
Nee.
Maar het was leuk, dus ik ging naar die site. En dan moet je het is best wel geil, dan moet je allemaal vragen beantwoorden. En dan komt uiteindelijk uit, ben jij geschikt om te werken bij Defensie of niet? Ik was geschikt. Ja, ik ben zo trots, jongens. Okay. Mooi, hè? Dus ga door.
Er komen de raarste dingen uit.
Ja, precies.
Werkenbijdefensie.nl/burgermedewerker. Als je burger wilt blijven en wilt werken voor het leger. Jij zoiets ook ooit overwogen, Rick?
Ik zit de hele tijd van, zal ik het zeggen, zal ik het niet zeggen? Ja. Ik heb dus gesolliciteerd bij Defensie. En ik ben door allerlei psychologische tests, medische keuringen, weet ik veel wat heen gekomen. En op het allerlaatste moment ben ik afgewezen. En dat had te maken dat mijn lichaam, mijn spieren zijn redelijk lang. Dus de kans op blessures was te groot voor mij. En daardoor ben ik uiteindelijk afgewezen. Dus ik heb het tegenovergestelde van jou.
Nee, maar ik heb alleen zo'n stom testje online gedaan. Okay, maar het gaat niet. Jij hebt al die medische keuringen.
Ik heb de serieuze test.
Als ze bij de psycholoog gaan testen, afgekeurd.
Ja. Jij solliciteert toch niet om greppels te graven?
Nee, ik was toen 17. Dus ik was echt enorm jong. Enorm jong. En ik wilde wel, nou wel de IT-kant daarin, hoor, bij Defensie. En, ja, en dat is helemaal goed gegaan. Ik heb zelfs, dan ga je met 50 man een psychologische keuring in. En dan gaan er maar 2 door. Ja. Ik weet nog heel goed, dat we echt een hele grote groep zaten. Gewoon een test, je moet gewoon praten eigenlijk met iemand, meer niet. Maar met 50 man. En toen werden 2 dus uit die groep apart geroepen. Toen dacht ik, nou ja, dan zullen wij wel eruit gestuurd worden. Nou, wij waren de enige 2 die doorgingen. Maar het was echt heel, tenminste, ik vond dat toen heel vervelend. Dat ik op het allerlaatste moment echt afgewezen werd.
Ja, en dan nog zoiets irrelevants.
Ja, blijf nou ja. Even volhouden. Het is wel logisch op zich, want ik heb nu ook best wel nog wel eens last van mijn rug bijvoorbeeld. Dus ja, als je dan met 90 kilo op je rug gaat rondlopen, kun ik me voorstellen dat je het kapot maakt. Dus ze hadden zeker gelijk. Dat
ja, maar dit zijn natuurlijk hele andere rollen die ze
je vragen. Ja, maar je moet dat wel doen. Dat is dat dan wel.
2 weer. Dagen even. Ja. Is ook leuk, lekker kamperen.
Maar is Defensie actief op de markt van security guys?
Ja, zeker. We hebben reservisten. En dat is eigenlijk het enige wat, voor zover ik weet hoor. Ik heb er niet de afgelopen periode in verdiept. Maar ik weet in ieder geval dat er reservisten zijn. En dat is zeg maar een pool van mensen uit het bedrijfsleven. Die zichzelf klaarzetten eigenlijk. Om mocht het fout gaan hier in Nederland. In één keer ingezet te kunnen
worden. Plus ze hebben het toch ook wel aan de gang te hebben over de Russische hackers. En de Chinese hackers hebben het al een beetje gehad. Maar in het leger maken ze toch ook. Ze zorgen toch ook ze een verdedigingslinie tegen die hackers. Het is toch ook een heel team.
Ja, je hebt in feite de IVD en je hebt de MIVD. De MIVD is de militaire tak. Dus dat zijn de jongens die in vaste dienst zijn. Die zich voornamelijk dan eigenlijk met spionage bezighouden. En die pool waar ik het specifiek dan over heb is... stel dat de oorlog nu uitbreekt, zeg maar. Dan wordt die pool aan reservisten eigenlijk binnengehaald... om ook deel te nemen in het gevecht. Om het dan eventjes zo te noemen.
Oké, spannend allemaal. Maar we gaan even terug naar die Chinezen. Ja. Want die was jij aan het ontdekken en aan het opsporen.
Ja. Even kijken, waar waren we?
Die
error-pagina, waar dus die data overheen ging. En dat is het leuke, zoiets heet dan incident response. Dus een bedrijf weet, zeg maar, er is iets aan de hand en dat moet je dan gaan oplossen. Je zoekt een initieel punt eigenlijk om je onderzoek te starten. Je kan van alles gaan onderzoeken, dat zie je ook wel eens dat mensen doen. Maar dan ben je vooral heel veel aan het onderzoeken en niet veel aan het vinden. Waar ik het zelf vaak mee vergelijk is dat je vindt dan een draadje en aan dat draadje ga je trekken en dan kom je steeds verder en verder. Nou, dit was dus de error-pagina die we uiteindelijk hadden gevonden en vanuit daar zijn we steeds verder gaan trekken eigenlijk aan het draadje. En zo zie je dus dat uiteindelijk het hele netwerk daar is overgenomen. En daar hebben ze allerlei verschillende exploits voor gebruikt. De pagina die ze hier al gebruikten, deze error-pagina, was al heel kenmerkend voor de Chinezen. Dus dan heb je al gelijk al een vermoeden.
En wat zijn de kenmerken dan? Wat zijn de Chinese kenmerken?
Dat noemen ze dan een type webshell. En een webshell zorgt ervoor dat jij toegang tot een bepaald netwerk houdt. En deze was dan, ik zeg het nu even versimpeld hoor, laat het even duidelijk zijn. Maar die was van in de Chinese taal al. Dus dan een Europese persoon die die Mandarijn kent, zeg maar, die heeft er al een stuk meer moeite mee. Dat zegt verder niet zo heel veel, zo'n dingetje. Maar goed, je weet wel al een richting in ieder geval.
Is dat
nou
een beginnersfout van de Chinezen? Want ik neem toch aan dat ze eigenlijk liever hebben dat ze niet worden herkend.
Ja, ik denk dat het dat is een vraag die heel vaak gesteld wordt binnen ons wereldje. Maar vaak is het gewoon, denk ik, en dat is de theorie erachter, en dat zullen we nooit zeker weten, dat het eigenlijk niet zoveel uitmaakt. Als je namelijk eenmaal betrapt wordt, dan maakt het niet zo heel veel uit. En in dit geval zagen we dan op een gegeven moment verschillende andere exploits die ook nog gebruikt werden, die heel kenmerkend eigenlijk voor China zijn. En zoiets ga je dan vervolgens verifiëren met andere partijen in het veld, die dus bijvoorbeeld ervaring hebben met andere breaches. En dan zie je al snel dat er een bepaald patroon ontstaat, wat richting één kant wijst. Ja. En als je dan naar motivatie kijkt, dan is het natuurlijk ook heel logisch dat Chinese partijen geïnteresseerd zijn in een ASML bijvoorbeeld.
Ja, dat neem ik aan. Ja, ja, dat is wel grappig, want jij vertelde in BNR Digitaal onlangs dat je de Russen Microsoft misschien, of jij, kan me niet schelen, de Russen herkende aan hun kantooruren.
Ja,
dat vond ik ook wel grappig.
Ja,
toen zij eenmaal door hadden dat ze daaraan herkend werden, hebben ze dat veranderd.
Ja,
zijn ze
gaan
compileren.
Het is heel grappig eigenlijk in dit wereldje zie je dus dat overheidshackers die houden zich gewoon echt aan 9-to-5. De mentaliteit.
Ja, als je crimineel ik hoor dit ongelooflijk.
Nou, als je crimineel gemotiveerd bent, dan ieder moment dat jij natuurlijk wat geld kan verdienen, nou, dan sta je op en dan pak je dat geld van iemands bankrekening in feite af. En daar is tijd niet gebonden. Als er een berichtje binnenkomt, er is geld, hup, pakken mensen het. Terwijl die staatshackers, die krijgen gewoon van 9-to-5 betaald. En die krijgen iedere maand exact hetzelfde salaris. Dus die gaan 's nachts niet iets lopen uitvoeren. Tuurlijk zullen ze dat soms wel doen, hoor, maar over het algemeen niet. En als je dus al die binaries erbij pakt, dus die je kan relateren aan een bepaalde groep. Overigens werkte dus dit vooral in het verleden. Tegenwoordig weten ze dat dit zo gaat. Dus proberen ze dat te randomizen. Maar in het verleden kon je dus al die malware samples bij elkaar rapen. En dan ging je al die compilatie timestamps in een tijdlijn zetten. En dan zie je bijvoorbeeld dus Moscow Office Times daaruit naar voren toe komen. En het grappige, het gaat zelfs zo ver. In Engeland is GCHQ is daar een voorbeeld van. Als je de malware daarvan pakt, dan zie je dus dat ze op feestdagen bijvoorbeeld altijd stil zijn. Nou, dat soort grappige dingen komen er gewoon naar voren. Ja, die jongens zijn dan vrij en de overheid is vrij. En werkt niet.
Hebben wij ook staatshackers? Ja, dat weet je natuurlijk niet, maar vermoed je dat?
Ja, die hebben wij. Bij de IVD zitten die in feite.
Maar die doen, die willen juist... Maar ook echt voor... Ja,
in het leger heb je tegenwoordig ook een cyberafdeling, een cyberkolonel en zo.
Nou, er zit een verschil tussen spioneren. Hè? Dus bijna alle landen erachter, bekijken.
Ja?
En bij Amerikaanse partijen en Chinese en Iraanse bijvoorbeeld, daar zie je dus ook een financiële motiverende factor. Dus die proberen ook echt intellectual property te stelen. Of Nederland dat doet, dat weet ik niet.
Daarom, ik bedoel, je hebt natuurlijk verschillende manieren van je wil intellectual property hebben, of je wil een land, destabiliseren.
Ja. Je hebt spionage doen. En je hebt het actief inzetten van die middelen. Dat noemen wij dan meestal weaponizen. Dat heb ik Nederland nog niet echt zien doen. We moeten er gewoon de wetteksten erbij pakken, hoor. Of de IVD de bevoegdheid heeft om voor intellectual property te stelen en dat vervolgens bijvoorbeeld aan bedrijven hier in Nederland te geven. Maar volgens mij, dat weet ik dus eventjes niet zeker, volgens mij heeft Nederland dat niet. Amerika heeft dat wel. Dus die mogen echt voor economisch voor eigen gewin in feite bij andere landen inbreken en daar intellectual property stelen. En China doet dat ook.
Maar Amerika mag dat ook.
Ja,
dat staat in hun wet.
Ja, moet je niet op 100% eventjes nu afschrijven, maar volgens mij staat dat daarin.
Ja. Oké.
Okay. Wij in Nederland zijn eigenlijk netjes daarin.
We hebben toch ook een terughekwet bijvoorbeeld. De politie heeft toch ook allerlei bevoegdheden gekregen. Ja. Dat is dan de politie.
Ja, dat is wel heel anders natuurlijk. Ja,
ja oké. Okay, nou. Ja. Luister. Een week geleden hadden we het in BNR Digitaal, ik refereerde nog maar een keertje aan, over dat rapport dat Microsoft heeft gemaakt over dit soort activiteiten van Rusland, China en Iran. Wat heeft Microsoft daarmee te maken? Het is gewoon een softwarebedrijf. Die hebben software te verkopen. Wat zitten die nou opeens internationale hackers te onderzoeken?
Ja, een hele goede vraag. Microsoft trekt de laatste tijd heel veel mensen uit ons wereldje aan. Dus die hebben echt een strategische move gemaakt naar de security markt. En die hebben ook een aantal producten, nieuwe producten die heel goed zijn overigens. Zij hebben dus gewoon een commercieel belang om dit naar buiten te brengen op dit moment. Neemt niet weg dat het hele belangrijke informatie is.
Ja, maar het commerciële belang is dat onderzoek is dus een soort advertentie die ervoor zorgt dat Microsoft genoemd wordt.
Ja, het zijn
jongens,
twee
wij
dingen.
Zijn goed in security, zoiets.
Het zijn twee dingen. Ze willen de wereld informeren daarmee, dus dat is gewoon heel goed. Dat doen wij als Bitdefender zijn, zeg maar waar ik werk. Wij doen dat ook. Ja. Wij willen de wereld informeren daarover. Tegelijkertijd stuur je daar natuurlijk ook mee aan dat klanten jouw product kopen. Dus als je naar de blogpost van Microsoft kijkt, dan zie je heel keurig alles beschreven. En onderaan staat, neem dit product en dan zorgen wij ervoor dat het niet bij jou gebeurt.
Ja, oké. We zouden het vandaag vooral gaan hebben over deze vormen van hacking in de context van verkiezingen.
Ja.
Ja, dus barst maar los. Wat gebeurt er allemaal op dit moment?
Ja. Wat ik wil doen is eigenlijk alles een beetje in context zetten.
Ja.
Want dat is belangrijk om eventjes goed te begrijpen. En dan kunnen we een vergelijking maken met dit jaar. Je ziet, in 2016 hebben we natuurlijk heel veel vuurwerk, om het even zo te omschrijven, gezien. Hebben we iets gezien wat nog nooit eerder heeft plaatsgevonden. Extreem heftig allemaal. We kunnen ook wel echt gewoon de conclusie trekken dat Rusland daar actief gespioneerd heeft en vervolgens die informatie ook daadwerkelijk heeft ingezet om de verkiezingen te manipuleren. Er zijn nog wel eens discussies daarover, maar dat slaat eigenlijk nergens op dat daar discussie over is. Dat hebben ze gewoon keihard gedaan. En de verwachting is dan natuurlijk dat voor dit jaar dat weer gaat gebeuren.
Mag ik heel even terugkomen uiteraard op 2016? Want in mijn herinnering zijn het eigenlijk twee dingen. De Russen hadden $100,000 gekocht aan Facebook-advertenties.
Ja.
En je hebt Cambridge Analytica.
Ja. Ik kom hier zo
je komt terug. Terug. Graag.
Ik kom hier zo
graag.
Laten we anders beginnen bij het begin. Ik denk dat eventjes. Gaan we doornemen, zeg maar, wat er dus in 2016 heeft plaatsgevonden.
Om dat te vergelijken, ja. En wat er aan gedaan is ook.
Ja, en we weten dus, naarmate de tijd vordert natuurlijk steeds meer. En het belangrijkste is dat op die momenten waren het steeds speldenprikjes eigenlijk die we in de media voorbij zagen komen, waar je wel van schrok. Ik had zelf bijvoorbeeld heel veel geblogd in die periode, omdat ik het al voelde aankomen dat dit eigenlijk ging gebeuren. Het leuke ervan is dat je op zo'n moment weet je het nog niet zeker dat het gaat gebeuren. Dus dus best wel twijfelachtig. Maar het begint eigenlijk in september 2015. En dan geeft de FBI namelijk een waarschuwing aan de DNC. Dat is de Democratische Partij. Dat zij gehackt zijn. En dan geven ze de melding dat er tenminste één computer in hun netwerk gehackt is. Nou, mijn interpretatie daarvan, omdat ik een beetje in dit wereld zit, is dat zij dan waarschijnlijk weten van een bepaalde server die wordt door de Russen gebruikt. En wij hebben gezien dat er één connectie naar het netwerk van de DNC wordt gemaakt. En daarom krijg je dan de tekst tenminste één computer. Het kunnen dus meerdere zijn.
Het zou heel vreemd zijn als het daarbij bleef.
Ja, er is in ieder geval één verbinding naar buiten toe gegaan. Ja. En dat heeft de FBI gezien. Maar alles was nieuw. Dus dat hele verkiezingenhack, dat had nog nooit plaatsgevonden, om het eventjes zo te noemen. Dus de urgentie voelen mensen op dat moment nog niet heel erg. Dus die melding is aangekomen en de DNC heeft daar niks mee gedaan. En vervolgens heeft de FBI ook geen follow-up gedaan. En dat geeft dus aan hoe nieuw zoiets is.
Waardoor de Russen dus vrij spel hadden.
Ja, infectie heeft gewoon daar gezeten en niemand heeft daar iets aan gedaan. Terwijl wel iedereen het wist op dat moment.
En die infectie, ik weet niet meer, want ik moet uit mijn hoofd doen nu. Waren dat die e-mails toen? Wat hebben ze met die infectie gedaan?
Nou, dit was alleen maar een infectie dat de Russen eigenlijk in het netwerk zaten. En daar is verder geen idee wat daar gebeurd is. Hè. Maar je moet je voorstellen dat die Russen...
Dat weet ook echt niemand.
Nee, daar is geen onderzoek naar gedaan. Maar die zitten binnen op dat netwerk. Maar die hebben dus wel toegang tot een heleboel. Wat ze daar hebben gedaan, dat is niet duidelijk verder. En, maar het belangrijkste hierin is dat niemand er iets aan gedaan heeft. Dus eigenlijk dacht je, ze zitten binnen. We kijken er even naar. Waarschijnlijk heeft een IT-persoon ernaar gekeken. Kon niks vinden. Laat maar zitten. Doorlopen.
Ja, of het was niet belangrijk genoeg. Tenminste één, zijn het er twee. Weet je, en dat,
het voelde waarschijnlijk niet belangrijk, omdat er nog nooit iets gedaan is. Dus de waarschijnlijkheid dat de Russen zoiets gaan inzetten, de urgentie voelde men in ieder geval waarschijnlijk.
Of de informatie die ze konden pakken was niet belangrijk genoeg, dachten ze.
Ja, we kunnen een heleboel speculeren. Ze hebben niks gedaan. Okay. Dat is het belangrijkste. Ze hebben niks er tegen gedaan. Dus al die tijd heeft die infectie daar gezeten. Dan zien we in april 2016 dat Fancy Bear, dat is de belangrijkste groep waar we over gaan praten. Dat is mijn favoriete groep. En dat is bij Bitdefender hou ik die groep ook het meest in de gaten. En dat lukt mij redelijk goed.
Maar het is show notes.
Fancy Bear is de militaire tak van Rusland. En je hebt Cozy Bear, dat is de spionage tak. Dus je moet het eigenlijk een beetje, de AIVD is de Cozy Bear en de MIVD is Fancy Bear. Zo zou je dat, als je naar Nederland vertaalt, eigenlijk kunnen doen. Maar in 2016 zie je dat die en masse spearfishing linkjes gaan sturen naar allerlei mensen in de politieke wereld. En dan voornamelijk uit de democratische kant en niet zozeer uit de Trump kant. Die zijn overigens wel gestuurd. Wel een aantal, dus niet volledig, maar het grootste is in ieder geval gefocust op de democratische partijen. En spearfishing is iets wat iedereen kent binnen de cybersecurity. En het is nog altijd een van de meest effectieve methoden.
Het zijn op de persoon gerichte mails die de bedoeling hebben om aan logininformatie te komen.
Dus ik stuur dan heel gericht naar jou, Herbert, één mailtje. En daarin zet ik, Herbert, we hebben een verdachte loginpoging gezien. Klik even op dit linkje om jouw wachtwoord aan te passen. En het leuke van deze hack is dat we het daadwerkelijke e-mailtje wat gestuurd is, die is openbaar geworden. Want heel veel e-mails zijn uiteindelijk gelekt. En daar kan je dus zien dat het mailtje voorbij komt. En daar zie je ook de mailconversatie die er vervolgens op volgt. Dan zie je dat John Podesta, dat is in dit geval de relevante persoon, zijn naar duizenden personen is gestuurd hoor. Maar deze persoon trapt daarin. En,
als enige?
Nee, als een van de vele. Maar die is uiteindelijk de belangrijke persoon hierin geworden. En die stuurt dan een mailtje naar de IT-afdeling. Is dit echt? En die persoon reageert dan met, ik weet eventjes niet meer de exacte tekst hoor, maar die stuurt iets van ja. Dus heel kort antwoord. What? En die persoon zelf die interpreteert, die IT'er, die heeft achteraf verklaard van dat hij bedoelde daarmee te zeggen van dit is dus foute boel.
Dit is echt een hack.
Ja. En John Podesta heeft het geïnterpreteerd als dit is legitiem.
Dit is geweldig.
Dus daar kun je over discussiëren of het nou de IT'er is die zijn hachje probeert te redden of dat het dat maakt verder ook niet zo heel veel uit.
Dit gaat door.
Ja, dus die voert zijn wachtwoord daar vervolgens in. Een medewerker, niet hij zelf overigens. En vanaf dat moment hebben zij dus volledig toegang tot zijn e-mailbox. En wat hackers doen op het moment dat je toegang hebt tot die e-mailbox, is de volledige content in één keer downloaden. Mensen zeggen wel eens, als je e-mailaccount gehackt is, dan moet je je wachtwoord veranderen. Dat is te laat, want een goede hacker die heeft dan al lang al de hele content van die e-mailbox gedownload. En dat is dus ook bij deze jongens.
En is e-mailbox de enige waar ze dan op uit zijn? Want dat
Dat is het eerste punt. En ja, als hacker zijn, ga je dus alle data. Eigenlijk is big data ongeveer wat je doet. Je verzamelt zoveel mogelijk data en daarna ga je gewoon zoeken hoe je verder komt. Ja. Dus je slaat in één keer toe, je downloadt alles. Dan komen we op 29 april 2016. En dan heeft de DNC eindelijk een beetje in de gaten dat er iets aan de hand is. Dus die huren dan CrowdStrike in. Dat zijn onze concurrenten. Een heel mooi bedrijf is dat. En die zijn heel goed in dit soort onderzoeken. En die komen binnen één dag komen ze al tot de conclusie van Rusland zit hierachter. Dus die komen echt vrij snel, zien ze al in het netwerk. Kijk, ik weet niet wat ze gezien hebben hoor. Maar als je binnen een dag weet dat Rusland erin zit, dan is mijn voorstelling dat er gewoon heel veel redenen zijn om te denken dat Rusland daarin zit. En dat wordt vervolgens niet naar buiten gebracht. Dus dat wordt aan die partijen verteld. Dus jij moet je voorstellen, je bent de PvdA. Je weet dat op dat moment de Rusland binnen zit. Maar alles is nog steeds zo nieuw dat je denkt, ja, wat moeten we hiermee? Nou ja, laten we maar hopen dat het goed afloopt. Hè. Eigenlijk is het een beetje fingers crossed. We brengen het niet naar buiten en we stilzwijgen en doorlopen. Beetje wat we nu met corona doen ongeveer. Blijkbaar een psychologische actie is dat. Hopen dat het goed komt. En hopen is een hele effectieve strategie. Behalve ja. Nu. Maar dan komen we op 18 mei 2016.
Weer onderbreken. Wat hadden ze moeten doen op dat moment?
Daar moet je meteen mee naar buiten komen natuurlijk. Want dit is zo belangrijk.
Ja, ze komen mee naar buiten en dan?
Dan kan je in ieder geval het publiek daarover informeren. En dan zet je de kansen in het spel wat gelijker. Want nu weet je dus van Rusland zit bij ons binnen. En die hebben mogelijk allerlei informatie. En gedurende die hele periode kan dat tegen jou gebruikt worden. En je kan dan beter open kaart meteen spelen. Van we weten er is wat gebeurd. We hopen dat het goed komt. We weten niet wat er in de toekomst verder gaat gebeuren. Maar stilzwijgen, dat is vaak niet de beste oplossing in dit soort situaties.
Maar een organisatie heeft natuurlijk een gigantische drempel om naar buiten te brengen. Ja. Wij zijn gehackt.
Ja, en dat is het lastige. Die beslissing moet iemand nemen. En dat is een hele heftige zaak. En dat zie je in het bedrijfsleven zie je dat ook vaak. Hè, dat bedrijven gehackt worden. Je ziet heel vaak dat directeuren dat eigenlijk liever niet gewoon naar buiten toe brengen. Dat is, pas nu zie je een beetje een kanteling. Hè, omdat we ook wetgeving daarvoor hebben. En dan zie je dat het wat vaker, maar nog steeds niet altijd naar buiten komt. Het liefst is een bedrijf, of komt een bedrijf naar buiten, dat ze zo min mogelijk gehackt zijn. Nou, dit is 4 jaar geleden, dus dat is echt wel een stapje terug in de tijd. Ja. Daar houden ze dus stil, dus stilzwijgend.
18 mei.
Ja, dan gaan we naar 18 mei 2016. En daar komt eigenlijk het eerste serieuze bericht in de media naar buiten. En die komt van James Clapper. Dat is het hoofd van de DIA. Dat is Director of Defense Intelligence. Dus,
en ex-baas van de NRC, hè?
Ja, inderdaad, ex-baas. Maar op dat moment doet hij bij Defensie. En dat kan je zo zien dat je hebt de NSA bijvoorbeeld. Hè, die doet nationale inzichten. En Defense die focust dus vooral op militaire takken. En het is dus, dat is mijn interpretatie overigens hoor. Maar Defense houdt zich dus vooral ook bezig met Fancybear. Omdat dat dus ook een militaire tak is. En ik denk dat dat de reden is dat James Clapper hiermee naar buiten komt. En niet de NSA bijvoorbeeld. Overigens zullen ze wel waarschijnlijk alle twee doorhebben hoor. Maar het is vooral de taak van de Defense kant om dit naar buiten toe te brengen.
Ja.
En die vertelt dan dat zij met high confidence weten dat er presidential campaigns gehackt worden op dat moment, waaronder de DNC en de DCCC. En de DCCC is een afdeling eigenlijk van de Democraten die een heel plan trekken voor de Democratische Partij om uiteindelijk te winnen. Dus die maken een strategisch plan. Dus dat zijn de twee belangrijkste partijen. En heel specifiek noemt hij die twee. Nou, op het moment dat zoiets vanuit een inlichtingdienst naar buiten komt, dan weet je dat er wat aan de hand is. En het heeft een reden dat ze dit naar buiten brengen. Gaan we verder in de tijd. Zo komen we in 15 juni. Dus alweer een maand verder zijn we dan. Dan komt eigenlijk de eerste data naar buiten van de DNC-hack. Dus dan, zoals wij dat dan noemen, first blood. Er wordt als eerste geschoten. De eerste kogel wordt afgevuurd. En dat is een 200 plus pagina tellend rapport wat de DNC opgesteld heeft over Trump. En daarin maken ze hem behoorlijk belachelijk. En dat is een intern rapport en is absoluut niet voor publicatie natuurlijk bedoeld. Maar dan maken ze, de exacte woorden weet ik niet hoor, maar ze zeggen dat het een dictator is en een eikel. Weet je, zoiets moet je voorstellen. En dat is natuurlijk voer voor prachtige gossips. En als jij een Trump aanhanger bent en je ziet dat ze dat daarover zeggen, weet je,
dan moet je alleen nog maar meer emoties, Trump aanhangen.
Ja, dan worden de emoties worden goed gevoed in ieder geval op dat moment.
Maar de DNC brengt dat naar buiten?
Nee, dat wordt via 3 media naar buiten toegebracht. Dat is Gawker, The Smoking Gun en de Washington Post. De Washington Post is de favoriete krant van Trump.
Maar die krijgen dat materiaal dan van de Russen of op een of andere manier?
Dat rapport is door de Russen gemaakt.
Nee, dit rapport is door de DNC gemaakt. En de Russen hebben dat bemachtigd. Ja. En die sturen dat dus gericht naar verschillende mediapartijen.
Intern.
Ja, zodat het naar buiten toe komt.
En weten die mediapartijen dat ze daarmee in feite loopjongen van de Russen worden?
Ja, maar dat maakt natuurlijk niet uit op zo'n moment.
Nee, dit is nieuws.
Een prachtige scoop. Dus drie partijen tegelijkertijd brengen dat naar buiten toe. En de persoon die dat lekt is Guccifer 2.0. En dat is ook een prachtig verhaal wat daarachter zit. We hebben namelijk een aantal hacks op een aantal Amerikaanse prominenten in het verleden gehad. En daar is een Roemeense hacker geweest. Die noemde zichzelf Guccifer. En die is daarvoor opgepakt en veroordeeld. Nou, dat is een bekend verhaal geweest. En dit is dus Guccifer 2.0. En dat is dus een directe verwijzing naar deze persoon. Die dus politieke personen hackte. En daarmee zeggen ze dus eigenlijk, wij zijn de tweede versie van deze persoon. En wij doen precies hetzelfde. Deze hacker zei vervolgens dat hij dus ook Roemeens is. Daarom ook 2.0. En toen is er één journalist geweest. En dat vind ik een heel kenmerkend aan Rusland is dat vaak. Dus een heel mooi plan is dit. Dan zeggen ze dus dat die hacker Roemeens is. En toen is er een journalist geweest uit Roemenië. Die is dus Roemeens tegen hem gaan praten. En toen bleek dat het Roemeens dat hij terugpraatte behoorlijk gebrekkig was. En het goede van die journalist is dat hij dat geopenbaard heeft. Al die teksten. Dus dan krijg je linguisten, zoals dat heet. Mensen die kennis hebben van de taal. Die gaan het dan bekijken. En die komen dan vrij snel tot de conclusie dat het iemand is die Google Translate gebruikt. En dat het ook nog eens aan de woorden kunnen ze dan herkennen dat het waarschijnlijk een Russisch persoon is die die informatie gebruikt. Waarom zeg ik dit is kenmerkend voor Rusland? Dat is nou eenmaal zo. En daar kun je niet heel erg veel over twijfelen. Je ziet het gewoon vaak gebeuren. Die Russen zijn heel agressief en vaak ook wat roekzichtloos. Dus wat ik me hier dan bij voorstel is dat iemand zegt, we zeggen dat hij Roemeens is. En dan krijg je ineens de vraag, ja, je moet een Roemeens praten. Pak maar Google Translate. Weet je, zoiets. Ja.
En dan wel Google. Maar dat is een interessant verschil met die Chinezen. Want over de Chinezen zei je daarnet, ja, het kan ze eigenlijk niet schelen.
Ja.
Ze laten gewoon hun Chinees in hun documenten staan. Die ontdekt kunnen worden. En die Russen denken daar dus anders over.
Ja, en Chinezen hebben ook een hele kenmerkende manier van werken. Die komen vaak. Bijvoorbeeld wat we bij ASML hebben gezien is dat je ziet dan één persoon zie je eigenlijk het netwerk verkennen. Die weet dan in te breken. En als hij dan eenmaal zeg maar de keys to the kingdom heeft, dan zie je gewoon een soort van rush plaatsvinden. Dan zie je tientallen IP-adressen naar dat netwerk connecten. Die zie je allemaal, zo beeld ik het me dan ook in, allemaal naar binnen toe rennen. Allemaal soldaten die naar binnen toe rennen. Die pakken in één keer de volledige buit. En een paar uur later zijn ze naar buiten en is klaar. En dan zie je ze ook niet meer. Dus die stormen naar binnen en die plunderen alles. En Rusland heeft een hele andere tactiek daarin. Hoor. Die zitten, je hebt dus de FSB, of de SRF. Die Cozy Bear, die zit dus heel lang in één netwerk. En die zit eigenlijk alleen maar mee te luisteren en mee te kijken. En Fancy Bear, die is wat harder. Dus die zie je maart zie je dus in één keer duizenden spearfishing tegelijk. Dus daar gaat de knop om en dan gaan ze en masse zeg maar beginnen.
Ja.
Dus dat zijn hele verschillende tactieken waar je ze aan kan herkennen ook.
Oké.
Guccifer 2.0 hebben we gehad. Dus dat is best wel een flinke verwijzing ook hiermee. Interessant dingetje. En dan wordt het 22 juli 2016 en dan begint WikiLeaks, die wordt erbij betrokken en die begint met het lekken van de eerste e-mails. En dat doet WikiLeaks heel mooi. Die houden de aandachtspannen heel lang, dus die doen een klein beetje e-mails, klein beetje e-mails, klein beetje e-mails.
Vaker met dat pijltje gehakt natuurlijk.
Ja, en het leuke daarvan is dat ze op 22 juli beginnen en op 25 juli is de Democratische Partijconferentie, 3 dagen later dus. Dus keurig daarvoor beginnen ze. En de eerste e-mails die naar buiten komen zijn het schandaal waarbij Bernie Sanders eigenlijk op de achtergrond wordt geplaatst door de partij. Dus Hillary Clinton wordt, illegaal wil ik het niet noemen, maar die heeft de voorkeur van de partij en die proberen ze eigenlijk te pushen. Terwijl op dat moment Bernie Sanders juist heel populair is. Dus die wordt eigenlijk een beetje benadeeld.
Ja.
En dan krijg je natuurlijk de aanhang van Bernie Sanders die heel boos wordt op dat moment. Dus de Democratische Conventie die begint gewoon al met een enorme valse start. Want het bestaat alleen maar uit demonstraties voor de deur van aanhangers van Bernie Sanders. En in de partij zelf, dus in het congresgebouw, worden allerlei demonstraties georganiseerd.
Ja.
En die hele partij wordt op die manier lam gelegd.
Geniaal stoken is dat.
Dit is geweldig. Als je dit plan, en het lukt ook nog eens, hè, want je weet natuurlijk van tevoren nooit of het gaat lukken. Dat is echt wel heftig om te zien.
Ja.
En die hele conferentie waar je natuurlijk als broeders samen te strijd moet trekken, is natuurlijk daaraan kapot.
Eenheid, ja.
Ja. Met het gevolg dat je ook de dame Debbie Wasserman die de partij leidt, aftreedt. Dus het is eigenlijk meer een congres van schandalen is dat geworden. Daar worden we met z'n allen niet beter van. Dan 2 dagen daarna heeft de FBI ook door van jongens, het gaat nu wel heel hard. Misschien moeten we nog eventjes wat naar buiten brengen. Dus die komen 2 dagen daarna met een alert naar buiten toe dat ze high confidence hebben dat Rusland hierachter zit. Dus achter het lekken van die e-mails. En het grappige op dat moment is, wat ik al een paar keer nu bestipt of benadrukt heb, is dat alles zo nieuw is dat die directeur van die FBI die zegt dat ze nog niet helemaal eruit zijn of dit fairly routine cyberespionage is. Ik quote hem nu eventjes.
Comey was er toen nog, hè? James Comey.
Ik weet eigenlijk eventjes niet wie
het
was.
Wel, maar goed.
Or as part of an effort to manipulate the 2016 presidential election. Dus dan begint het eigenlijk in hun hoofd de dag van zijn ze nu echt actief bezig om dit te verstoren. Maar omdat ze het eigenlijk nog niet gewend zijn, zetten ze er ook bij. Het zou ook nog gewoon normale spionage kunnen zijn. High confidence hebben ze dan. Dat is misschien eventjes goed om hier uit te leggen. Binnen de inlichtingenwereld heb je verschillende klassificaties. Je hebt low confidence, medium confidence en high confidence. Low confidence is eigenlijk roddelwerk. Dus via heb je iets gehoord. Dat zou dus waar kunnen zijn, maar dat zegt eigenlijk helemaal niks. Medium confidence is als je bijvoorbeeld een betrouwbare bron hebt. Dus stel ik heb iets van Herbert gehoord en Herbert is een geloofwaardig persoon. En high confidence is als jij het zelf uit directe bron weet te halen. Dus dat is de hoogste klassificatie die je eigenlijk kan hebben.
Dat is eigenlijk zeker.
Ja, zo goed als zeker. En er zit altijd nog een marge van onzekerheid in. Omdat natuurlijk iemand kan je altijd in de maling nemen. Ik kan me ook als Herbert verkleden, om het eventjes simpel uit te leggen. Maar dan hebben ze in ieder geval een hele goede actie uitgehaald. En die partij in de maling genomen. Maar in dit geval weten ze dus met high confidence dat Rusland hierachter zit. Uiteindelijk is ook via het boek van Hype Mordecai naar buiten gekomen dat mogelijk onze inlichtingendiensten de Fancy Bear destijds gehackt hadden en mee zaten te kijken over wat daar plaatsvond. Dus het zou zomaar kunnen zijn, en dat zullen we ook nooit weten verder hoor, dat die informatie vanuit Nederland doorgespeeld is naar Amerika en dat daar die klassificatie high confidence van...
Dat
van
onze inlichtingendienst Fancy Bear in de pocket had.
Ja, inderdaad.
Okay.
In het boek van Hype Mordecai wordt dat uitgebreid
Nederland
beschreven.
Nederland spreekt een woordje mee.
Ja.
Zal ik een vraag tussendoor stellen?
Uiteraard, ja.
Weer iets meer mee te vragen. De Russen bewust dus de Democraten gehackt, want ze stuurden meer phishing mails naar die Democraten.
Ja.
Omdat ze wilden dat Trump won. Of wat is, zit daar nog iets achter?
Ja, dat is leuke theorieën, vind ik dat altijd hoor. Maar Trump, of sorry, Poetin, die heeft altijd een hele vervelende relatie met Hillary Clinton gehad. En die heeft ook in heel veel interviews altijd heel vrouwenvriendelijk ook praten die altijd tegen haar. Daar zijn hele teksten over. Ik weet ze nu eventjes niet.
Maar het is meer op persoonlijke basis.
Daar lijkt het meer een beetje op, dat het meer een persoonlijke...
Ja, maar het omgekeerde bestaat ook. Hè. Er zijn in ieder geval geruchten dat Rusland Trump in de pocket heeft.
Ja, en het belangrijkste is denk ik, als je gewoon kijkt naar de teksten, dan zie je dat Hillary Clinton altijd gewoon zegt, ik ga Trump of Poetin aanpakken. Ik verwar Trump de hele tijd met Poetin. ik ga Poetin aanpakken en Trump zegt dat Poetin een geweldige strateg is. Nou ja, wie moet jij dan kiezen als vriend? Dan kies je natuurlijk altijd iemand die jou...
Maar het is heel erg op het persoonlijke vlak. Hoe klinkt het nu?
Ja,
en
weet
minder
het niet,
geopolitiek, weet, weet je niet.
Nee, dat zullen we nooit weten. Want we kunnen natuurlijk niet in het hoofd van Poetin kijken. Maar als je kijkt naar wat hij gezegd heeft, dan vertelt hij vooral dit soort dingen. En de relatie met Hillary Clinton, die ook dus echt gewoon altijd aangeeft van ik ga hem keihard aanpakken en dit moeten we niet toelaten.
Ja.
Er lijkt mij een logische reden voor Poetin om voor Trump te kiezen. Die dus, en Trump zat vooral met verwondering naar Poetin te kijken. Van kijk eens wat hij in Syrië allemaal weet te bereiken. Kijk eens wat hij daar weet te bereiken.
Kijk eens op zijn paard zitten.
Ja, en Trump heeft ook heel vaak gezegd van ik ga goede relaties met Poetin verzorgen. Dus ik kan me goed voorstellen dat hij een natuurlijke voorkeur voor Trump heeft.
Poetin,
wat de echte reden is, dat weet ik niet.
Heeft een KGB-verleden. Die weet natuurlijk ook waarschijnlijk, wist toen al heel goed dat Trump manipuleerbaar is.
Ja.
Of je nou compromat over hem hebt of niet.
Dat is overigens wel interessante informatie die je dan nu een beetje naar buiten ziet komen. Hè, dat Trump zijn belasting, wat hij betaald heeft, $800 is. Nou, wij betalen hier allemaal meer. Maar dat zijn dingen die bijvoorbeeld als compromat inderdaad kunnen gelden. Zolang je dat geheim houdt en Poetin weet dat bijvoorbeeld, zijn dat hele handige instrumenten om iemand te bespelen.
Ja, en die honderden miljoenen aan leningen die Trump de komende 4 jaar moet terugbetalen, komt een deel van uit Rusland, heb ik begrepen.
Ja, inderdaad. Ja,
dus er zijn veel dingen die dan meespelen.
Ja.
Goed.
Ja. Trump is de makkelijkst manipuleerbare persoon. En als jij een goede strateeg bent, wil je zo iemand natuurlijk tegenover je hebben.
Ja.
Even kijken, waar zijn we gebleven? Ja, dan komt de FBI dus met een serieus bericht verder naar buiten daarover. En die willen dus goed waarschuwen. Dan krijgen we 29 juli. Dan komt eindelijk de DCCC, dat zijn drie C's, naar buiten. Dat ze officieel met een eigen bericht, zeg maar, dat ze dus ook gehackt zijn. Zij hebben CrowdStrike ook een onderzoekje daar laten doen. En daar hebben ze eigenlijk exact hetzelfde gevonden als bij de DNC. En warumpel, twee weken later komen de documenten van de DCC naar buiten toe. En de DCC doet dus strategische informatie verzamelen binnen de Democratische Partij. En wat ze daar doen is bijvoorbeeld interviews met kandidaten van de Democraten. En dan mag je eigenlijk vrijuit praten over die partij. En daar zie je dus collega's die dus bijvoorbeeld zeggen, ja, die Herbert is echt een loser en daar kan ik niks mee. En hij heeft schulden en hij loopt te gokken of hij zit achter de vrouw aan. Allemaal van dat soort dingen. Dus nou, dat wordt allemaal op straat gegooid. En dat is natuurlijk prachtig voer verder om die hele partij eigenlijk te slopen, ja, van binnenuit. En overal het vuurtje flink op te steken. Op te stoken. Dan gaan we eventjes naar een sidestap toe. 27 augustus. Overigens is het belangrijk eventjes om nog te melden dat 8 november de verkiezingen zijn. Dus dat is in de aanloop zo daarnaartoe. Volgens mij had ik dat nog niet genoemd. Dat 8 november
was. Altijd begin november.
Ja. En dan op 27 augustus 2016. Dat is vanuit mijn vakgebied een heel mooi moment. Dan komen de shadow brokers tevoorschijn. En de shadow brokers is een hackgroep. En het leuke, dat vind ik zelf echt een prachtig verhaal. Of het waar is, kan ik helaas ook niet controleren. Dat zijn de geruchten. Maar de Shadow Brokers is een figuur in een spelletje. En in dat spelletje kan je bij die figuur langs. En die verkoopt dan illegaal verkregen documenten. En het schijnt dus zo te zijn dat dat spelletje het favoriete spelletje bij de afdelingen van de NSA is. Dus die jongens die bij de NSA werken, die spelen allemaal dat spelletje. Dus als dat waar is, dan is dat natuurlijk een enorme dolksteek voor zo'n partij. Van shit, zij weten ineens blijkbaar wat ons favoriete spelletje is. Of je voelt je goed bekeken, laten we het eventjes zo omschrijven. En die persoon verkoopt illegaal verkregen documenten. En wat doet de Shadow Brokers? Die verkopen het wapenarsenaal van de NSA op dat moment. Dus die starten een veiling voor de hoogste bieder. Die krijgt die informatie. Nou, ik weet niet hoe het daar gegaan is natuurlijk. Maar ik kan me voorstellen als jij die NSA daar bent. En je ziet dat ineens online komen. Dat je het lablazer schrikt.
Want dat betekent dat de NSA zelf gehackt is.
Ja, exact. Al jouw informatie wordt daar tentoongesteld. En die wordt geveild eigenlijk. Daar komt het neer. En dan ook nog eens door het karakter van het spelletje wat jullie allemaal lekker met de afdeling hier zitten te spelen. Dus
heel pijnlijk.
Ja, ik denk dat je buurman kan je niet meer aankijken op dat moment. Want iedereen wordt verdacht. Nou is de grote vraag, waarom gebeurt dit op dit moment? Een maand voor de verkiezingen. En waarom gebeurt het überhaupt? Dat kan je ook afvragen.
Twee maanden, hè? September, oktober.
Dit is 27 augustus. Ja, twee maanden is het van tevoren inderdaad. Je kan je afvragen, waarom is dat? Dan kan je dus vooral speculeren wat we hier doen. Maar één ding weet ik zeker. En dat is dat zo'n afdeling goed mank gelegd wordt op zo'n moment. Alle aandacht gaat ineens niet meer naar het in de gaten houden van Rusland toe. Alle aandacht gaat ineens van wie loopt hier alles van ons te lekken.
Ja.
Uiteindelijk bleek, dat hebben ze ook heel keurig gedaan, dus steeds een stapje meer lekken. En uiteindelijk hebben ze al die informatie online gegooid. En daar hebben ze de belangrijkste wapens van de NSA hebben ze online geslingerd. En dat is de grootste buit aan wapens, digitale wapens ongeveer, die ooit gewoon gelekt is.
Wat voor dingen zaten daar bijvoorbeeld bij?
De allerbelangrijkste, en die kent iedereen, dat is een exploit waarmee iedere Windows-computer over kan nemen. Dat is een SMB-exploit. En die heeft uiteindelijk tot WannaCry geleid. En nou, dat kennen we allemaal van de computers die gelokt werden bijvoorbeeld. Maar zo'n wapen is enorm uniek. Eén keer in de 10 jaar komt zoiets naar buiten. En als jij zo'n wapen voor jezelf geheim hebt, dan betekent dat gewoon dat jij als NSA zijnde dus iedere Windows-computer op dat moment kan overnemen. Nou, als je een spionagedienst bent, is dat wel fijn als jij iedere computer die hier staat, zeg maar, kan overnemen. Dus dat die informatie online komt te staan, dat is een enorme blow.
Maar wie deed dat nu? Vanuit
de Shadow Brokers. En dat is een mysterieuze hackersgroep.
In ons verhaal van vandaag is dat weer een nieuwe entiteit.
Ja, het is een nieuwe entiteit. Ja.
Ja, maar het is wel een belangrijke stap dus. Want,
maar het zijn Russen, Amerikanen, de Shadow Brokers?
Dit zijn waarschijnlijk gewoon de Russen geweest. En er is een heleboel ook uiteindelijk naar buiten gekomen. En waarschijnlijk is het zo gegaan dat het via Kaspersky is gegaan. Kaspersky heeft antivirus. En een medewerker van de NSA heeft daar waarschijnlijk een klein foutje gemaakt door Kaspersky te installeren op zijn computer. En die jongens die bij Kaspersky werken, die zitten al een hele tijd achter de NSA aan. Die groep noemen ze de Equation groep. Omdat ze hele belangrijke wiskundige dingen doen. En, maar die hebben op een gegeven moment bepaalde rules eigenlijk uitgerold over hun netwerk om de malware die de Equation Group gebruikt te kunnen herkennen. Mm-hmm. En dan moet je je voorstellen dat die persoon van de NSA, die heeft dus per ongeluk, waarschijnlijk per ongeluk, Kaspersky geïnstalleerd. Kaspersky herkent dus ineens, hey, ik zie hier allemaal bestanden staan die lijken op NSA-apparatuur. En wat de Kaspersky software dan doet, is die informatie uploaden naar het Kaspersky netwerk. En daar zit er dus een analist, die krijgt al die data binnen. En die ziet dan ineens van, wat zullen we nou krijgen? En hier staan ook overigens teksten van, hoor. Dus dit is de meest waarschijnlijke
dus wat er gebeurd is. Dus een uitgebreid nieuwsverhaal geweest destijds.
En een medewerker is toen ook naar de directeur van Kaspersky toegestapt. Van jongens, ik heb hier een aantal zipfiles met allemaal informatie. De directeur van Kaspersky zegt vervolgens, oh, je moet dat nu direct verwijderen, want het is intellectual property en daar doen wij niet aan mee. Feit is verder wel dat op dat moment ineens dit soort informatie ook blijkbaar bij de Russische diensten terechtgekomen is.
Ja, en vanuit de Amerikaanse regering is toen gezegd, jongens, we gaan geen Kaspersky meer gebruiken, want die heulen met de Russen, is een Russisch bedrijf natuurlijk.
Ja.
En Kaspersky heeft stijf en strak volgehouden dat zij niet onder één hoedje speelden met de... Ja. En zij vertelde erbij het verhaal dat jij nu vertelt. Dus dat verweer, dat vind jij aannemelijk. Dat Kaspersky niet actief regering heeft geheuld, maar dat dit een gevolg was van hoe hun product werkte.
Het is in feite dat. Ze hebben vooral niet bewust die informatie gedeeld. Maar inlichtingendiensten werken op zo'n manier dat zij bijvoorbeeld ook mannetjes hebben zitten. Dus agenten in feite bij Kaspersky. Ik zou het niet corrupte mensen willen noemen hoor. Maar die hebben eigenlijk een taak erbij. En die worden sidelinks betaald. En ik geloof heel goed dat Eugene Kaspersky, dus de directeur van Kaspersky, heeft gezegd, jij moet die informatie verwijderen. Maar die andere collega heeft die informatie eventjes op een USB-stickje gezet en daar afgeleverd. Die dingen gebeuren overal in de wereld. Dat is namelijk gewoon hoe spionage verder werkt.
Ja.
Dat Kaspersky daar keihard ingaat. Dat zij dus niet actief daaraan hebben bijgedragen. Dat is ook waar. Die beide zijn waar. Maar ergens is die informatie wel uiteindelijk op het bureau van die Russische inlichtingendienst terechtgekomen.
Ja.
En die hebben dus ook besloten om dat vervolgens dus te weaponizen. Op dit moment, 2 maanden voor de verkiezingen. Dat is dus een heel belangrijk moment ook. En ik kan me goed voorstellen dat zo'n inlichtingendienst is op dat moment behoorlijk defunct werkt en niet heel actief meer hiermee bezig is. Of in ieder geval andere dingen aan hun hoofd hebben. Dus strategisch gezien is dat gewoon een mooi moment om dit soort informatie naar buiten toe te brengen. Dan krijgen we 6 november, dat is 2 dagen voor de verkiezingen. Dan krijg je eigenlijk nog een laatste blow vanuit WikiLeaks. Die gooien dan alle data online. En op 8 november weten we allemaal, dan wordt Trump verkozen. Waar niemand het verwachtte, wordt hij uiteindelijk toch verkozen. Dus je ziet hier een tijdslijn vanuit september 2015.
Wat een filmscript, dit. dit moet wel gefilmd worden. Dit is...
Maar je ziet dus een tijdslijn vanuit 2015 tot aan de verkiezingen. Zie je dus alleen maar events eigenlijk gebeuren. En super interessant. En in het begin werd alles dus eigenlijk, het zal toch niet, het zal toch niet, het zal toch niet. En uiteindelijk gewoon keihard, volledig gaan we erop in. Maar nu is het interessant, hè? Nu gaan we even naar dit jaar kijken. Want nu verwachten we iedereen, dat is hoe het menselijk brein werkt, hè, als het in 2016 heeft plaatsgevonden.
Mag ik nog even, want ik begon met die $100,000. Dat is dus echt penis in vergelijking met dit. En Cambridge Analytica ook penis in vergelijking met dit. Of dat, alles bij elkaar.
Het is alles bij elkaar inderdaad. Natuurlijk. En ik wil me vandaag vanuit de technische kant vooral inderdaad eventjes. Maar het is wel even goed om te benoemen. Je hebt de trollfabrieken natuurlijk ook. Ja. De IRA, de Internet Research Agency. Die dus allerlei dingen inzetten in feite om de publieke opinie in Amerika te beïnvloeden. En een onderdeel daarvan is bijvoorbeeld, geloof ik zoiets als Black Lives US, geloof ik. Die hebben ze een hele grote volgersbase van 100,000 mensen, waarbij ze in key states, een van die key states is bijvoorbeeld Florida, dus op het laatste moment eigenlijk allerlei informatie naar buiten toe brengen.
De swing states.
Ja, de swing states inderdaad. En achteraf is dan gebleken dat gewoon vanuit Rusland bestuurd werd, die hele Black Lives achtige omgeving. En zo zijn er een heleboel key figuren eigenlijk geweest die nu, met de kennis van nu in ieder geval, dus niet blijken te bestaan. Maar toen een enorme volgersbase hadden. Dus 100,000 mensen. En die zijn allemaal op strategische momenten ingezet om net eventjes die swing states de andere kant op te laten vallen. Dus het is uiteindelijk het volledige spel bij elkaar. Hè. Laat dat even duidelijk zijn. Maar we gaan nu verder met de techniek.
Mooi.
Maar dan kijken we naar dit jaar. En daar is eigenlijk vrij weinig gebeurd. Ik had zelf ook wel verwacht dat er het een en ander...
Denk je, dat weet je niet. Ja, maar je weet ook niet alles.
Dat is dus het leuke daaraan. Maar nu is Microsoft eigenlijk met het belangrijkste bericht naar buiten toegekomen. We hadden het er net al over. Het heeft
dat rapport.
Ja, het heeft een commerciële kant natuurlijk. En tegelijkertijd een belangrijke informatiebron is het. Er zijn geen andere partijen op dit moment, voor zover ik weet in ieder geval, met informatie over wat er nu plaatsvindt naar buiten toegekomen. Dus Microsoft is echt wel heeft daar een belangrijke set in gedaan. En Microsoft is naar buiten gekomen met het bericht dat zij in totaal 200 organisaties hebben gehad, waarvan zij gezien hebben dat die de afgelopen periode zijn aangevallen via password spraying en credential stuffing. Als we dan kijken naar 2015, 2016, daar zie je spear phishing. Dus daar zie je dat ze eigenlijk gericht op één persoon afgaan en een wachtwoord proberen te stelen. En nu zie je dat ze dus credential stuffing is dat je al een wachtwoord hebt en dat je die eigenlijk gaat proberen om te kijken. Dus stel ik heb het wachtwoord van Herbert ergens gevonden via een database die er ergens online slingert. En dan ga ik kijken of ik daarmee kan inloggen. En uit ervaring weet ik dat dat heel goed werkt. En password spraying. Dus dan gaan ze bijvoorbeeld welkom 01 gebruiken op het account van Herbert. Dus veel gebruikte wachtwoorden worden daarmee getest. En het verschil hierin zit, of een belangrijk verschil hierin is, dat als jij spear phishing doet, dan doe je dus heel gericht. En als Herbert ontdekt dat er een mailtje naar hem toegestuurd is, dan weet je meteen, oh, iemand zit specifiek achter mij aan. Ja. Dus die is niet naar iets anders uit. En als jij als onderzoeker dat tegenkomt, dan weet je meteen, oh, dit moeten we gaan bekijken. Want dit is een uniek gevalletje. Iemand heeft jou op het oog. We moeten dit goed in de gaten houden. Terwijl credential stuffing en password spraying, als ik nu een kabeltje zeg maar hier in het internet stopt, binnen 5 minuten gaat er iemand credential stuffing of password spraying proberen. Dus dat is heel normaal. En dat zorgt ervoor dat er geen enkele alarmbel bij een partij afgaat. En dat is een belangrijk element. Ze hebben dus een andere tactiek genomen dan die ze voorheen hadden. Of dat een bewuste keuze is, dat weet ik niet. Misschien hadden
het
ze...
is dus niet zo dat, als je als Russische organisatie dit gaat doen, dan voeg je dus wel toe aan het password spraying, credential stuffing, wat er plaatsvindt. Dus dan zou je kunnen zeggen, bij Ricky of bij mij is opeens veel meer van dat soort activiteit. Ja. Dat zou je kunnen meten. Of is het
maar dat wordt niet gemeten.
Oké, want het zou ook zo kunnen zijn dat het altijd verwaarloosbaar is. Omdat
ik noem dat zelf altijd internet background noise. Dus als jij je kabeltje gewoon erin steekt, dan krijg je altijd een bepaalde lading over je heen. En dat is heel veel. Het grootste gedeelte zijn allemaal botjes die geautomatiseerd van alles doen. En dat wil je gewoon eigenlijk niet op je scherm hebben. Dus dat keeper je eigenlijk zo snel mogelijk weg. Met de kennis van nu zou je inderdaad dus dat kunnen meten. En dan kom je achter zoiets. En het leuke van Microsoft is dat zij dus deze aanval hebben zien plaatsvinden sinds september 2019. En wanneer waren we begonnen in 2016, de verkiezingen in 2016? September 2015.
Okay.
Dus Microsoft heeft dit zien gebeuren en die hebben gezien dat er
Maar als er zoveel ruis is, hoe kan het dan dat ze dat zien gebeuren? Kijken ze naar bepaalde bronnen of zo?
Nee, ze hebben gezien dat het plaatsvindt. En daar is eigenlijk nog geen alarmbel afgegaan. En ze hebben pas tot recent, dus enkele weken geleden, hebben ze ineens met high confidence kunnen vaststellen dat Rusland daarachter zit. Dus daarvoor hebben ze het wel gezien, maar wat ik zeg, dus gewoon internet background noise negeren, doorlopen. En daar is iets gebeurd. Ze willen niet zeggen wat. Maar ze zijn ineens met high confidence weten ze dus wat daar heeft plaatsgevonden.
Het is een soort term waarvan jullie in de security business zeggen van als een partij als Microsoft dat gebruikt, dan geloven we dat eigenlijk maar. Want anders gebruik je dat niet.
Dat is dus die term die overgekomen is uit de inlichtingendiensten om aan te geven hoe onzeker de onzekerheidsmarge eigenlijk van de informatie
die je hebt. Als iemand die term gebruikt, dan ga je opletten.
Ja, als het high confidence is, dan weet je dat ze zo goed als zeker weten wie daarachter zit.
Ja, dan moet het wel iemand zijn van een goede reputatie, want anders dan...
Uit directe bron haal je het. Dus dan heb je bijvoorbeeld gezien dat een computer waarvan je weet...
Microsoft gebruikt die woorden nu. Ja. Als bij wijze van spreken, die meneer die daar loopt op straat, als die dat gebruikt, dan ga jij niet wakker worden.
Nee, klopt inderdaad.
Dat is een verschil.
Ja. Ze hebben goede mensen daar werken en waarschijnlijk ook oude inlichtingendiensten, mensen die dat gebruiken. Zij weten dus sinds kort dat het met high confidence dat Rusland daarachter zit. En dat is wel significant. Dus dan weet je dat zij geruime tijd eigenlijk al bezig zijn met dit verkennen. Wat het verder interessant maakt is dat, wat ik al zeg, dit valt voor de meeste bedrijven eigenlijk op de achtergrond. Want hier kijk je niet zo snel naar. Je kijkt vaak naar hele speciale aanvallen. En dit is dus absoluut niet geavanceerd en dus ook niet speciaal. En Microsoft ziet natuurlijk alleen maar de klanten van Microsoft. En specifiek gaat het om de cloud klanten.
Dus ik wil zeggen, want iedereen is klant van Microsoft als je Windows gebruikt.
Ja, maar precies. Het gaat om de cloud.
Azure. De cloud
Azure inderdaad. Dus als jij je Active Directory in Azure hebt staan, dan ziet Microsoft. En je hebt dan nog wat vinkjes en nog wat abonnementjes. Ik weet niet precies wat er, maar iets.
Ja, dan zien zij die inlogpogingen. Ja, die zien ze natuurlijk niet op mijn laptop hier binnenkomen.
Nee, dan mogen ze die data verzamelen en daar kunnen ze dan wat mee. En daar kijken ze dan ook naar. Dus dit is slechts een klein gedeelte van de mensen die daadwerkelijk worden aangevallen. Dus alleen maar de Microsoft klanten zien wij hierin voorbij komen. En dat zijn al 200 organisaties. Waaronder?
Ja, precies. Want ik had een beetje wat. Ja, iedereen is het. Maar dan moeten dus organisaties zijn die met de verkiezingen te maken.
Juist. En ze zien dus dat er dit jaar weer achter de presidential elections partijen eigenlijk aangezeten wordt.
Mogen ze dat bekendmaken, hun klanten?
Ja, ze hebben dus van de klanten, dat staat gelukkig ook in die blogpost. Ze hebben met de klanten waarbij dit gebeurt, die hebben ze geïnformeerd en gevraagd of ze daar iets over mogen melden. En zoals ik al zei, het zijn dus 200 organisaties en er zijn slechts een aantal waarmee ze naar buiten komen. Dus het grootste gedeelte weten we niet. Laat dat even duidelijk zijn. Maar een aantal zijn dus die partijen die iets met de verkiezingen doen. Maar daar zitten ook consultants bij, dus die door zowel de Republikeinen als de Democraten worden ingehuurd. Dus je moet dan voorstellen dat het personen zijn die zo'n partij helpen de verkiezingen in. Gewoon de classic consultants eigenlijk.
Precies.
Dus daar zijn ze ook echt geïnteresseerd in. Maar ook heel veel partijen uit Engeland. Dus ze zijn duidelijk bezig met de verkiezingen in Engeland ook. En die vond ik zelf heel erg leuk en interessant. Een andere sidestep die ze hebben genomen. Ik weet niet of het een sidestep is.
Er zijn toch geen verkiezingen in Engeland binnenkort?
Nee, maar de interesse ligt er dus wel. Dat is belangrijk.
De Brexit is natuurlijk
voorbereidingen, zouden ze het misschien kunnen noemen.
Ja.
De European People's Party. En dat is een Europese partij. En wij hebben één Nederlandse partij die daarbij zit. En dat is het CDA.
Het zijn de confessionelen.
Ja, het is dus, je kan dus gewoon keihard zeggen dat Rusland geïnteresseerd is in de European People's Party. En dus ook in het CDA. Dat zijn gewoon feiten op dit moment. Even kijken. Wat
en het CDA had laatst een online verkiezing.
Dat was de sidestep die ik eventjes kort wilde maken inderdaad. Dan zie je dus dat we een online verkiezing hebben gehad. En dan kan je zeggen van het zal allemaal wel technisch gewoon niet zo goed geregeld en niet zo slim. Dat is waarschijnlijk ook wat het is hoor. Maar onthoud dat Rusland veel meer interesse heeft in van alles. En Rusland heeft in het verleden, in Oekraïne bijvoorbeeld, al eens echt de election om proberen te gooien. In Oekraïne hebben ze dat specifiek gedaan. Je hebt daar, ik weet niet exact hoe het zit, dus ik heb vooral de teksten gelezen. Maar ik ben natuurlijk niet in Oekraïne geweest om erbij te zijn. Wat ze daar doen is, zij tellen de stemmen gewoon en die worden uiteindelijk in een computer gestopt. En die computer komt dan met een getal naar buiten toe en dat is dan het resultaat van de verkiezingen. En Rusland heeft die specifieke computer gehackt en die hebben een andere uitslag op het scherm laten zien. En daar is uit mijn hoofd 2014 was dat. Daar kwam ineens een persoon als winnaar uit de verkiezingen die helemaal niet populair was. Dus dat viel meteen op. En toen zijn ze gelukkig dat manueel dus met dat handje eigenlijk na gaan tellen. En toen bleek er een hele andere uitslag te zijn. En zo zijn ze erachter gekomen dat Rusland die computer gehackt heeft.
Zo.
Maar het is dus heel belangrijk om te weten dat Rusland dit actief doet. En als ze de kans krijgen om het uit te voeren, dan zullen ze dat ook zeker doen.
Ja, werpt ook wel weer een nieuw licht op online stemmen en digitaal stemmen en dat soort zaken.
Ja, het gebeurt. Dat is echt de belangrijkste conclusie daarin. Dan wil ik nog eventjes verder gaan met dit jaar. Dus we hebben nu 200 organisaties die actief worden aangevallen door Rusland. Maar we hebben nog nergens eigenlijk gezien dat informatie geweaponized wordt. Zoals we dat al eens noemen. Dus die informatie
gebundeld
wordt en ingezet wordt.
In het publieke domein komen.
Nou zagen we gisteren een document online komen van, ben ik even de naam kwijt wie het geleverd. De zoon van Trump. Dat is Donald Trump Jr.
Ja.
Dat is informatie die gedeclassificeerd is. En daarin staat dat de directeur van de NSA heeft informatie gedeclassificeerd, dus publiek gemaakt. Daarin staat omschreven dat de Amerikaanse inlichtingendiensten erachter zijn dat de Russische inlichtingendiensten destijds in 2016 achter het plan zijn gekomen van Hillary Clinton om het hackgerucht, zeg maar, actief in te zetten en eigenlijk Trump te framen dat hij samen met Rusland meedoet. En als we het dan hebben over die classificaties, waar het hierin over gaat. Dus die informatie wordt naar buiten toegebracht. Dat wordt als een groot ding eigenlijk naar buiten toegebracht. En als jij niet helemaal begrijpt van hoe je dat moet levelen of waar je dat moet plaatsen, die informatie, dan lijkt het van, als zie je wel, Hillary Clinton zit hierachter. En die heeft gewoon een verhaaltje lopen opstoken, hè, om in haar voordeel eigenlijk te werken. Maar wat ze eigenlijk alleen maar zeggen is dat ze via via hebben gehoord dat mogelijk een plan zou gebeuren. Dus als je daar een klassificatieniveau op moet plakken, dan zou dat echt low confidence zijn. Mm-hmm. Dus echt, je zou bijna roddelwerk ongeveer.
Ja, dat is eigenlijk geen publicatie waard.
Nee, maar die informatie wordt dus blijkbaar wel nu actief ingezet door de zoon van Donald Trump Jr. En die persoon was ook degene die in 2016 contact had met WikiLeaks en dat balletje in ieder geval.
Ja, maar dus oude informatie die ze toen hadden ontdekt opnieuw nu naar buiten brengen.
Ja. Je kan zeggen dat deze informatie nu eigenlijk actief wordt ingezet om de huidige verkiezingen in ieder geval enigszins te beïnvloeden. Dus je ziet dat men wil wel. Dus als er informatie is, dan wil men wel. Nou kan ik zelf verder nog iets delen wat ik heb gezien. Zoals ik al zei, bij Bitdefender hou ik dus deze groep ook in de gaten. En het leuke van deze groep is dat ze relatief eenvoudig zijn te volgen. En ik heb een aantal...
Hoe komt dat ze eenvoudig zijn te volgen?
Nou, dat was een beetje het gedeelte dat ik af en toe het idee heb. En of dat waar is, dat is speculeren. Dus, dat ze af en toe wat roekzichtloos zijn. Dus dat ze vooral gewoon snel actie willen en resultaat. En dat ze daarna betrapt worden, dat maakt ze eigenlijk niet zo heel veel uit. Nou hou ik een aantal servers in de gaten van deze groep. Hier hebben wij nog niet over gepubliceerd hoor. En waarschijnlijk gaan we dat ook niet doen, omdat niet heel... kom ik zo. Maar daar zie je een aantal servers die dus online staan. En die servers zijn gemiddeld 13 tot 14 servers die altijd online staan. En je moet dat zo zien, die worden via Bitcoin vaak gekocht. Dus dan wordt een domein gekocht via Bitcoin. Er wordt een server gehuurd via Bitcoin. En mijn invulling daarvan is dat ze dan voor 2 jaar betalen. Want wat je ziet bij die servers is dat zo'n server en zo'n domein leveren ongeveer 2 jaar. Na 2 jaar expire dat domein, zie je de server offline gaan en dan is het verdwenen. En het interessante daaraan is dat zodra er eentje verdwijnt, komt er een nieuwe. Dus dan wordt er een nieuw domein geregistreerd en een nieuwe server komt ergens online. Die servers die staan vaak in Europa. En die hebben hele specifieke software. Via die specifieke software kunnen wij ze goed in de gaten houden. En ze hebben 1 foutje. En dat is waarom we ze met vrij grote zekerheid kunnen volgen. En dat is hoe zij... dat is een primeur, dat staat nergens. Dat is hoe zij hun certificaten registreren. En dan moet je je voorstellen, ze hebben gewoon een kleine menselijke fout gemaakt. Dit is overigens weer mijn invulling hoor. Ik denk dat zij een script hebben hoe zij die service inrichten. Dus zij huren iets, ze kopen een domein en dan drukken ze ergens op start. En dan wordt automatisch van alles gegenereerd en dan wordt die server klaargezet. En dat ga je niet met de hand iedere keer doen. En daar zit dus een klein foutje in. En dat zit hem specifiek in het registreren van de certificaten. En wat ze daar doen, je moet allerlei informatie invoeren bij die certificaten. En ik doe niet het exacte voorbeeld hoor, want dat wordt een beetje te uitgebreid om te volgen. Maar stel dat je daar moet invoeren je first name, dus je voornaam, en je achternaam. En zij maken de fout dat ze dat omdraaien. Dus in plaats van first name doen ze achternaam en bij achternaam doen ze first name. Nou denk je, in de wereld zijn vast een heleboel mensen die deze fout maken. Dat ben ik dus gaan uitzoeken en dat blijkt gewoon niet zo te zijn. Sterker nog, wij hebben maar 1 keer een false positive, zoals wij dat dan noemen, kunnen vinden. Er is dus maar 1 persoon waarvan wij uiteindelijk hebben kunnen zien dat die diezelfde fout heeft gemaakt. En voor de rest zijn alle servers die, als je daarop zoekt, zeg maar uitkomen rollen, zijn alleen maar servers die actief door deze partij worden gebruikt. Dus dat is heel interessant.
Leuke indicator.
Ja, ik hoop, nu kom ik overigens ook waarom ik dit naar buiten breng op dit moment. Dat is een manier van ons dus om ze in de gaten te houden. En dat delen we dan vooral niet. Hè? Want als je het vertelt, nou, dan gaan ze het oplossen. En dan kun je ze niet meer volgen. Maar de afgelopen periode, sinds juli, zien wij dat al die servers offline gaan. Dus 1 voor 1 zien we ze verdwijnen. Sterker nog, op dit moment zijn er nog maar 2 servers online. Er zijn 2 servers die nog actief zijn. Eentje
en nog even terug, wat is de functie van die servers ook weer?
Ja, dat is wat wellicht een belangrijk dingetje is om te noemen. Zij hebben hele specifieke malware die ze dus schrijven om die informatie te verzamelen. En dan hebben ze nog een ander stukje malware die die informatie eigenlijk vooral naar buiten toe sluist. Dus ze zorgen dat ze een soort van proxy hebben, waardoor die informatie ongezien naar buiten toe kan zonder dat iemand doorheeft dat dat gebeurt. Dat stukje malware heet X-Agent en de software waarmee ze het wegkrijgen heet X-Tunnel. In 2016 hebben wij per toeval de source code van die informatie op een server gevonden. En dan moet je voorstellen dat wij dus wisten van die server wordt daarvoor gebruikt. En die server hadden ze per ongeluk als Open Directory ingericht. Dus daar is gewoon een menselijke fout is dat gebeurd. Ja. Nou, dat hebben wij gezien. Dus die informatie hebben we daar snel vanaf gehaald. En toen wist ik dus ook wat trucjes eigenlijk in hoe die software dus werkt. En toen vanaf dat moment konden wij dus goed in de gaten houden waar die servers staan en wat ze doen. Even kijken, waar was ik gebleven?
Die servers die verdwijnen.
Ja, die komen dus eentje eraf, eentje komt erbij. Ja. Soms zijn het er twee, soms komen er weer twee bij. En sinds juli zien wij dus ineens dat ze verdwijnen. Dus dan zou het kunnen zijn dat die domeinen expire. Maar dat is niet het geval. Die domeinen expire niet. Dus ze worden actief uitgezet.
Ja.
Er is iemand die op de uitknop drukt. Dat is gewoon een andere conclusie, kan je eigenlijk niet trekken.
Dus de wapens worden opgeruimd, als het ware.
Ja, de vraag is dus, is dit bijvoorbeeld de NSA die zegt, hey jongens, jullie gaan dit jaar niet doen. Wij schakelen die servers uit. Dat zou een theorie kunnen zijn. Het kan ook zijn dat ze de wapens, wat jij zegt inderdaad, aan het opruimen zijn. Dus misschien hebben ze allerlei informatie weggesluist. En misschien weten ze van, nou, we gaan de komende maanden dan gaan we dat inzetten. Laten we alvast onze sporen gaan wissen. Zodat die servers niet meer te vinden zijn. Het zijn allemaal VPS-servers. En je moet het zo zien dat daar zijn backups van uiteraard. En dan kan je allerlei forensische sporen natuurlijk uithalen. Hoe eerder je zo'n server uitzet, hoe groter de kans is dat die data volledig gedelete is. En je daar niet eenvoudig meer bijvoorbeeld bij kan komen. Overigens is de kans nog steeds groot dat mensen wel wat informatie vinden. Maar hoe sneller, hoe beter. Maar goed, dit is allemaal speculeren. En dit is de reden ook waarom wij dat nog niet echt naar buiten hebben gebracht. Maar ja, om te gaan vertellen dat de servers zijn uitgezet, dat is eigenlijk niet zo heel bijzonder.
Nee, maar het patroon dat op mij nu overkomt, dat is, er is tot nu toe nog niet zo vreselijk veel gebeurd. Hè? Ja. Voor 4 jaar geleden.
Zo goed als helemaal niks is.
Nee, begon het, ik weet niet, jouw verhaal begon in mei geloof ik, dat de eerste echte acties om de verkiezingen te beïnvloeden begonnen. En dat ging door tot begin november.
Ja.
En nu zijn we begin oktober. Het is vandaag 1 oktober als we dit opnemen. Dus het is 5 weken voor de verkiezingen.
Ja.
En er is nog hoegenaamd niks gebeurd. En de wapens worden opgeruimd.
Ja. Exact. En dus, dat is dus het interessante aspect. En als we dus samenvatten wat we bij deze verkiezingen zien, dan zien we dus met zekerheid dat de Russen sinds september 2019 bezig zijn
proberen.
Met het informatie verzamelen. En we zien dat ze op dit moment wapens aan het opruimen zijn in feite. Maar dat zegt natuurlijk verder helemaal niks over wat er komen gaat. En dat is het interessante.
Nou, ik zeg een beetje wel. Want jij stelde net vast dat waar ze en begonnen met hun activiteiten destijds in september 2015. Zijn ze deze cyclus begonnen met hun activiteit in september 2019.
Die dus nu precies weer gestart is. Dus dezelfde cyclus zijn dus ze op hetzelfde moment
geweest. Ja. Ze zijn niet in mei begonnen met stoken.
Nee, omdat ze niks
hadden. Nou, precies. Ja. Kan het zijn dat ze gewoon niks hebben?
Ja, dat
en
is
dat
dus
Amerika zijn verdediging
theorie
op orde heeft.
Ja, dat zou heel goed kunnen. En de vraag is dus ook, dat zal waarschijnlijk binnenkort naar buiten komen, waarom die servers nu uitgaan. Dat zou dus bijvoorbeeld een actie kunnen zijn van de inlichtingendienst, dat ze nu wel helemaal klaarstaan van jongens, dit gebeurt niet nog een keer en wij nemen actief maatregelen. Dus dan krijg je een order vanuit de president van jongens, schakel het uit. Dus dan, hoe noem je dat ook weer? Dan maken ze zo'n operatie kapot. Dat is een actieve interventie eigenlijk. Politie doet dat bijvoorbeeld ook wel eens. Er zijn een heleboel theorieën eigenlijk die je hierop los kan laten. Het kan ook zomaar zijn dat ze denken, het is nu al zo een groot vuurtje daar in Amerika. Wij zijn niet meer nodig. Of een actie van onze kant is bijvoorbeeld helemaal niet meer nodig.
Er is inderdaad genoeg aan de hand, ja.
En het kan ook zo zijn dat ze tot het allerlaatste moment wachten. Want dat zie je dus ook. Dat ze steeds later in de tijdslijn eigenlijk met steeds grotere wapens inkomen zetten.
Overweging kan trouwens ook zijn dat als ze ervoor zijn dat Trump de verkiezingen wint, dat ze hebben bedacht, nou, Trump heeft eigenlijk wel middelen genoeg tot zijn beschikking nu die president is. Dat was hij 4 jaar geleden namelijk niet.
Ja.
Om zijn eigen herverkiezing te beïnvloeden.
Ja,
dus
exact.
Je namelijk ook druk mee bezig.
Ja. En dat is het hele bijzondere eigenlijk van hier. We zien dus dat exact dezelfde dingen worden gedaan. Alleen nog helemaal niks wordt ingezet. En dat is eigenlijk de beste samenvatting die ik hiervan kon vinden. Die is dus van James Clapper, wat hij eigenlijk in 2016 zegt. We zien dat ze bezig zijn, maar we weten nou nog niet of dit normale spionage slechts is, of dat ze echt de verkiezingen willen beïnvloeden op dit moment. We zien tot op heden dus nog niet echt dat de verkiezingen beïnvloed worden.
Nee, omdat ze nog niet binnen zijn en toen waren ze wel binnen.
Zou kunnen.
Of, en dat vind ik ook wel een andere teder, leuk, is allemaal fantasie.
Ja.
Maar dat ze, zou dat kunnen dat ze op een andere manier binnen zijn? Dus een afleidingsmanoeuvre om alles uit te zetten. Want ze op een andere manier doen ze iets wat jij niet doorhebt.
Ja, maar de tijd raakt op. Ze hebben nu nog een maand, 5 weken om die informatie te weaponizen.
Er zijn ergens anders signalen van, niet.
Nee, we zien dus eigenlijk, als je dan een analogie moet maken, zien we dat in het gebouw keihard gewerkt wordt. Maar we zien nog helemaal niets wat er ingezet wordt. En het kan dus echt een strategische beslissing zijn dat ze niks inzetten. Dat is dus gewoon absoluut mogelijk. Dat is eigenlijk wat er normaal gebeurt, meestal gebeurt. Hè. Dus heel veel informatie wordt er verzameld. Er wordt bijna nooit ingezet. En eigenlijk alleen maar in 2016 hebben we gezien dat die echt keihard wordt ingezet. Ja. Dus,
nee, maar ze kunnen toch niks inzetten? Want ze hebben nu toch niks dat, van de laatste.
Nou, dat weet je niet.
Ik durf wel te zeggen dat ik zie dus de tactieken die ze gebruiken. En dan heb je iets. De credential stuffing, dat is zo effectief.
Dan
dat
heb je iets.
Je vindt iets. Ja. En we weten dus dat ze 200 organisaties hebben aangevallen.
Dus ze zijn zeker ergens.
Dit is echt een klein flinter gedeelte zeg maar, van wat er daadwerkelijk wordt aangevallen. En dus je gaat mij niet vertellen dat ze niks hebben.
Ja, dat ze een bewuste beslissing nemen om wat ze hebben niet te gebruiken.
Exact.
Dus nu
exact.
Maar iedere kan dag het laatste in de gaten moment. Houden. Ja. Iedere dag is het spannend.
Hoe dichter we komen, voor mij wordt het iedere dag spannender.
Dan krijg je ook toch wel op een gegeven moment een houding van this had better be good. Als je zo laat met iets komen.
Maar als ik, om daar heel eerlijk dan over te zijn, mijn gut feeling, wat dus nergens op gebaseerd is, laat dat even duidelijk zijn, denk ik dat ze niks gaan inzetten dit jaar. Ja. En dat is eigenlijk omdat als je al kijkt naar Amerika, ik denk dat de kans nu wel 50-50 ongeveer is. En een tweede keer dit inzetten, dan worden we wel heel riskant als land zijnde ook hoor.
Op een gegeven moment wordt het een casus belli, bij wijze van spreken.
Ik vind het heel mooi hoe Poetin het altijd omschrijft. Hè. Sinds 2007 of zo is Poetin al bezig met cyberwapens inzetten tegen allerlei landen. En hij heeft eigenlijk altijd een hele mooie verklaring. En dat vind ik geweldig hoe hij dat, de meeste stratege dat opzicht. Die zegt, hackers zijn vrije mensen. En als hackers vinden dat er ergens moet worden ingegrepen, dan doen ze dat. En toevallig zijn die hackers altijd aligned met de agenda van Rusland. Maar hij noemt het dan altijd nationalisten.
Ja. Deniability is.
Geweldig hoe hij dat doet.
We hebben best een lange technoloog opgenomen tot nu toe. Is het verhaal hiermee afgelopen? Of krijgen we nog een epiloog van jou nu?
Nee. Mijn verhaal is in dit geval afgelopen. Dus het wordt heel spannend deze komende 5 weken. Dus ik ben heel benieuwd. En ik zit echt op een tipping point hoor. Want ik zie dus heel veel activiteit. En dan denk je ook, nou, ze moeten iets hebben. En dan moeten ze wel gaan inzetten. Aan de andere kant, als je een stapje terugneemt. Als ik Rusland zou zijn, zou ik het dit jaar niet doen. Laten we het zo omschrijven. Maar we zien wel dat ze gewoon bezig zijn. Dus het is echt spannend.
Oké.
Geweldig verhaal. Ja.
Mooi verhaal.
Onwijs bedankt.
Leuk dat je het met ons hebt willen delen. Ricky Gevers, werkzaam bij Bitdefender.
Herbert, bedankt.
Voor deze 200ste technoloog was dat een hele mooie invulling.
Hele mooie invulling.
Ja. Toch nog spetterend? Of,
Ja. Inhoudelijk top.
Spannend, ja.
Dankjewel.
Hartelijk dank. Tot de volgende technoloog. Wie hebben we dan, Ben? Weet wij het uit ons hoofd?
Marieke, wacht even.
Bakker over Apple.
Over Apple, mooi. Leuk.
Volgende week Jasper Bakker over Apple. Ja. Dit was technoloog nummer 200. Heel graag tot de volgende.
Tot ziens.
Bedankt. Dag.
Hoe maak ik van ons VMware-platform een on-prem AI-platform? Lenclen. NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenclen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.